En dan lezen we het woord van God wat volgt. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden ze het niet. Daarna is in andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl ze wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen dan de anderen berichten, maar zij geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl zij aanlagen, en hij verweet hun een ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie in alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen ze oppakken. En als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen ze de handen leggen en zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in de laatste 2 versen die u voorgelezen zijn, die we nog een keer herhalen. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Gemeente de evangelist Marcus rond met de hemelvaart van de Heer Jezus Christus zijn evangelie af. Tot een laatste toe houdt hij zijn korte en krachtige stijl van schrijven consequent vol. Hij is stilgestaan bij de verschijning aan Maria Magdalena en vervolgens aan de Emmausgangers, daarna aan de 11 discipelen. Die het maar bar moeilijk hadden om het te kunnen geloven. Want ze moesten blijkbaar eerst het zelf een keer gezien hebben voordat ze eindelijk dat ongeloof eraan zouden geven. Ze wilden maar niet afgaan op het getuigenis van hun medebroeders. Pas toen ze het zelf gezien hadden, ja, toen konden ze het wel geloven. Na het beschrijven van die glorieuze eerste dag van de week gaat Marcus nu in 1 adem door naar de hemelvaart van de Heer Jezus. En zelfs dit grote gebeuren doet hij nog maar af met een paar enkele woorden. Wonderlijk is dat eigenlijk. Zou daarom ook te maken hebben met het feit dat de hemelvaart vaak maar ook in de kerk een stiefkind geworden is. En er eigenlijk maar een klein beetje bij hangt. Terwijl het toch de kroningsdag van de Heer Jezus Christus, de Koning der Koningen, de Heer der Heren is. Uiteindelijk is het alleen de evangelist Lucas die er iets uitvoeriger over verteld en dat dan ook nog niet eens doet in zijn evangelie, maar in de handelingen der apostelen. En Matthäus en Johannes doen er zelfs helemaal het zwijgen over. Is het daarom dat het zo onbekend is? Zo weinig van betekenis? Dat niet, gemeente. Het is voor Marcus zo vanzelfsprekend dat hij er helemaal niet veel woorden voor nodig heeft. Zo sober als hij zijn evangelie begonnen is, zo sober eindigt hij er ook weer mee. En waarom is het dan zo vanzelfsprekend voor hem? Wel, heel het leven van de Heer Jezus, toen hij hier op aarde gekomen was, tussen zijn komst en zijn hemelvaart, was zo vanzelfsprekend voor hem, dat het ook wel uit moest lopen op deze hemelvaart. Als een zoon van God was in de kerstnacht naar deze aarde gekomen. En als de Zoon van God keert hij nu weer terug naar de hemel. De weg van de vernedering die hij gegaan was van de kribben naar het kruis wordt nu omgebogen in zijn, naar boven toe. Nadat hij opgestaan was, is hij ook weer teruggekeerd naar zijn hemelse heerlijkheid. Maar laat Marcus zien dat het werk van de Heere Jezus hier op aarde, ondanks alles dat hij nu in de hemel is, doorgaat. Dat doorgaat totdat zijn alle die de Vader hem gegeven heeft ook bij hem mogen zijn. Daarvoor is hij toch teruggekeerd naar zijn hemelse heerlijkheid, om in het Vaderhuis met de vele woningen plaats te bereiden voor alle zijn. Dat is de toekomstverwachting, de heerlijke uitzicht van Gods strijdende kerk hier op aarde. En hoe is nu in ons leven, gemeente, bij u en bij jou. Mag u, mag jij ook uitzien naar die grote dag dat hij komt, om al zijn kinderen thuis te brengen, om voor eeuwig bij hem te mogen zijn. Dat maakt deze hemelvaardag toch tot een dag van grote vreugde. En daarom richten we ons vanmorgen op de Heer Jezus. Zo zet Marcus immers onze tekst in de Heere. Dat is meteen opvallend voor deze evangelist, want tot nog toe had hij steeds maar alleen gesproken over Jezus. Hij werkt als het ware naar een climax toe. De Jezus waarover ik jullie tot op dit moment gesproken heb, wil als het ware tegen ons zeggen, dat is de Heere. Hij is de gebieder, hij is het die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij heeft het voor het zeggen. Hoor hier in deze naam al iets doorklinken van zijn hemels heerlijke eindoverwinning. Hij heeft immers al zijn vijanden glansrijk verslagen en hij gaat door totdat die laatste vijand de dood onder zijn voeten ligt. De duivel, de dood en de hel heeft hij immers overwonnen toen hij stierf op het kruis van Golgotha. De vorige duisternis dacht toen het gewonnen te hebben. Maar het pakte op de eerste dag van de week wel radicaal anders uit toen de Heer Jezus is opgestaan. Hij heeft overwonnen. Ja, hij notabene die geen gedaante nog heerlijkheid had. Niemand die hem als koning wilde erkennen, want ze hadden zelfs wel geroepen met luider stem, weg met hem, aan het kruis met hem, want we willen helemaal niet dat die koning over ons zal zijn. En toch, hij is de Heer. Wat een ontdekking is dat voor een mensenkind. Wat een ontdekking. Want die naam vinden we al zo goed lezen op elke bladzijde van de Bijbel. Want om die naam gaat het immers, de verkondiging van het woord. En ondanks dat hij op elke bladzijde wel te vinden is, kan hij zelfs voor het oog van het geloof bij tijden zo verborgen zijn. Maar als hij de geest ons oog voor opent, dan gaan wij het meezeggen in verwondering. Het is de Heere. Dan mogen we het aan ieder kind van God vragen. Waarom noemt u hem uw Heere? En dan mag daarop geantwoord worden. Omdat hij mij gekocht en verlost heeft. En mij tot zijn eigendom gemaakt heeft. De Heere is opgenomen. Nadat hij gesproken had. Dat heeft hij gedaan. Al die tijd dat hij met de discipelen rondging op aarde en ook naar de scharen toe. Hij heeft wat gesproken. Ze hebben wat onderwijs van hem ontvangen. Dat deed hij in de weg van de vernedering en hij doet het hier nog een keer in de weg van de verhoging. Hij was en is onze hoogste profeet en leraar om ons de weg van God ten aanzien van onze verlossing volkomen bekend te maken. Hij gaat ermee door. Hij wordt niet moe om zelfs zijn dikwijls voor ongelovige en hardleerse volgelingen te onderwijzen. Maar ook naar zijn hemelvaart zet hij zijn profetische bediening voort. Hoe dan, vraagt er iemand? Wel, door de verkondiging van het woord. U vindt het toch hopelijk niet gewoon dat elke zondag en ook nu door de week dat woord van God tot ons komt. Dat de Heere door middel van zijn woord tot u, tot jou en tot mij wilt spreken? Of vinden we dat de gewoonste zaak van de wereld, alsof we er recht op zouden hebben? Waarom heeft de Heer Jezus, waarover heeft hij al zo gesproken? Met zijn discipelen, vraagt er iemand. Wel, het is in de eerste plaats vooral gegaan, zegt Marcus, over het ongeloof van de discipelen. Kolbrug heeft een keer gezegd, dat ongeloof, dat vervloekte ongeloof, wat het woord van God maar niet voor waar wil houden. En het ongeloof, dat speelt hier bij de discipelen ook zich steeds weer parten. Ja, maar zegt u, het is toch niet zo makkelijk om te geloven? Ja, dat is het inderdaad als we op onszelf zien. Maar wat zegt de Heer nu? Heel eenvoudig, geloof alleen. Meer niet. Het is waar. Het kan soms wel moeilijk zijn. Als we dat maar niet als een excuus gebruiken voor ons ongeloof. De Heer neemt er geen genoegen mee. Want hier staat het ook duidelijk. Hij verweet hun ongeloof. Hij maakt er korte metten mee. En hij wijst dat ongeloof door middel van zijn woorden radicaal de deur. Ongeloof is en blijft, hoe dat wij het ook wenden of keren, gemeente, de grootste zonde. Dat heeft de Heer Jezus ook duidelijk gezegd in het onderwijs naar zijn discipelen toe. Wanneer de Geest gekomen zal zijn, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Ziet u het? Ongeloof is de grootste zonde die wij maar kunnen bedenken. En als de Heilige Geest ons daaraan ontdekt, dan kan het niet anders of je komt op de knieën terecht voor de Heer. En dan vraag je, Heer, wilt u mij dat geloof schenken? Maar Heer, ik geloof, maar kom in ongelovigheid alstublieft te hulp. Wat wonderlijk dan, dat zulke ongelovige discipelen zo'n ongelofelijke opdracht hebben gekregen. Ze moeten erop uittrekken om het evangelie te gaan prediken aan alle creaturen. Dus aan alle mensen, ongeacht waar ze wonen. Wij mogen in de verkondiging van het woord geen enkel onderscheid maken. Het is niet zo zoals in bepaalde kringen al gezegd wordt dat we alleen maar kunnen moeten preken naar de uitverkoren, want dat weten wij toch niet wie dat zijn. En onze vader heeft duidelijk gezegd ook in de Dordtse leerregels, tot wie moet het evangelie gebracht worden? Wel tot allen en ieder met bevel van geloof en bekering. En dan krijgen de discipelen ook nog een eerlijke belofte mee. In zijn naam zullen ze duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen spreken, slangen opnemen. Al zullen ze iets dodelijks drinken, dat zal hen niets overkomen. En op de zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen beter worden. De Heer heeft zijn discipelen niet in het ongewisse gelaten. Wie ze zelf zijn. Hij heeft duidelijk gezegd dat ze ongelovigen zijn. Maar hij heeft ook gezegd dat hij wat met zulke ongelovige mensen kan doen en wat hij ervan kan maken. Dat betekent, gemeente, dat van ons mensen zelf niets te verwachten is. Maar al wonder dat de Heer zulke mensen toch wil gebruiken. Calvijn heeft ook mooi gezegd, dienaren van het woord zijn alleen maar mannetjes uit het stof verrezen, niet meer en niet minder. Maar dat de Heer nou zulke mensen nog wil gebruiken als een instrument in zijn hand om dat evangelie van vrije genade te gaan brengen aan zondaren. En na al dat onderwijs dat de Heer aan zijn discipelen gegeven heeft, is nu de tijd aangebroken dat hij teruggaat naar zijn Vader in de hemel. Naar dat moment heeft de Heer ongetwijfeld uitgezien. Zeker, hij heeft geheel vrijwillig in alle gehoorzaamheid die hele lijdensweg tot het einde toe afgelegd. Hij heeft ook de raad van God daarin tot het einde toe uitgediend. Maar in zijn hart leeft het ongetwijfeld het grote verlangen om weer terug te mogen keren naar die heerlijkheid die hij in de kerstnacht verlaten had. Terug te keren naar het vaderland hierboven. En niet alleen maar voor zichzelf.
Want het was nuts, had hij toch ook gezegd, dat ik heen ga, want anders kan de Heilige Geest de trooster niet tot u komen. En het is ook nut dat hij heen gaat. Want daarom kan hij nu in het vaderhuis met die vele woningen plaats bereiden voor allen die hem van de Vader gegeven zijn. Opdat ze in zijn heerlijkheid mogen delen. Hij is opgenomen in de hemel. Met het grote feit mogen wij vandaag met elkaar weer stilstaan. Zo wonderlijk als zijn komst op de aarde was, zo wonderlijk is ook weer zijn hemelvaart. En dan moeten we erop letten als het zulke wonderlijke dingen betreft wat de Heer dan doet. Dan stuurt hij er een engel op uit om het ons bekend te maken. Heeft hij in de kerstnacht gedaan en doet hij hierop met de hemelvaart van Christus opnieuw. En daarom mogen wij bereiden, vanaf het begin tot hiertoe, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En bij zijn heengang van deze aarde zeggen we opgenomen in de hemel. Opgenomen. In dat ene woordje, daar zit nu alles in opgesloten. Het betekent niet alleen dat hij weer in de hemel werd toegelaten, maar dat hij thuis gehaald is en met eer en heerlijkheid werd gekroond. Dat de verloren zoon uit de gelijkenis die de Heer Jezus ook had uitgesproken thuis kwam, weten we allemaal wel wat er gebeurde. Er werd een groot feest aangericht voor die zoon. Kreeg weer nieuwe kleren aan, schoenen aan zijn voeten, ring aan de hand. En er werd feest gevierd, want die zoon die was verloren is weer gevonden. Want het feest moet het dan in de hemel geweest zijn dat de zoon van God weer terugkeerde. Dan zullen de engelen ongetwijfeld de psalmwoorden hebben gezongen. Verhoogt op poorten nu de boog, rijst eeuwige deur, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. De vreugde moet er in de hemel op die dag geweest zijn. Maar niet minder mag die vreugde hier op aarde zijn. Want de hemelvaart van de Heer Jezus is voor al de zijnen een bron van troost en bemoediging. Want nu al is dat het hoofd van zijn kerk boven is, mogen alle leden van zijn lichaam weten dat ook zij één keer diezelfde weg mogen gaan. Als hij weer terugkomt en zullen hem zien op de wolken zoals hij heen gegaan is, dan zal het moment aanbreken dat hij de zijne bij de hand neemt. Alle graven zullen dan geopend zijn, het gras zal de doden weergeven, de zee eveneens. En dan brengt hij al de zijnen voor eeuwig thuis in zijn hemelse heerlijkheid. Er komt nog bij dat hij in de hemel meer kan doen voor zijn kinderen dan dat hij hier op aarde zou gebleven zijn. En daarom voegt Marcus er ook nog aan toe, gezeten aan de rechterhand van God. Aan de rechterhand van God. In zijn troon. De rechterhand, dat is de ereplaats die hem dan ook alleen maar toekomt om het werk wat hij volbracht heeft. Hij mag daar zitten. Plaatsnemen in de troon bij zijn vader. Daarin zien we dat hij als de hoge priester van het nieuwe verbond anders is dan de priesters onder het oude verbond. Als zij dienst moesten doen in de tabernakel en later ook in de tempel, dan moesten ze blijven staan. Deden ze in de dienst des Heren staande. Eerst die tabernakel, later ook in de tempel. Waarom mochten ze dan niet gaan zitten? Wel omdat het werk zo omvangrijk was. Want het ene offer was nog niet gebracht. Of het andere moest alweer gebracht worden. Er waren zoveel offers noodzakelijk. En er kwam maar geen einde aan om verzoening te doen voor de zonde van het volk. En al die offers die onder het oude verbond werden gebracht, die zagen namelijk uit naar het ene, dat volmaakte offer, dat hij als onze enige hoge priester uit de stam van Juda zou gaan brengen. Maar hij zou niet een lam gaan offeren, maar hij is het lam God zelf. En hij zou zichzelf gaan offeren, goden tot een welriekende ruik. Wat de priesters niet konden doen, dat heeft hij wel gedaan. al die offers riepen naar het offer dat hij bracht op het kruis van Golgotha, tot verzoening van zonde en schuld. En daarom hoefden er vanaf dat moment geen offers meer gebracht te worden. De tempeldienst is afgedaan nadat het voorhangsel gescheurd is. Konden alle priesters naar huis. Ze waren van het een op het andere moment werkloos geworden. Hoefde geen offer meer gebracht te worden voor de schuld. Christus had het volmaakte offer gebracht. En dat is ook de reden. Op grond van dat offer mag hij nu daar aan de rechterhand van God zitten. Zijn werk is af. Hij heeft met één offer aan de tot in eeuwigheid volmaakt alle die geheiligd worden. Hij mag nu in eeuwigheid daar zitten aan de rechterhand van zijn Vader. Ons ten goede. De ereplaats die hij als geen ander verdiend heeft. De ereplaats waar hij recht op heeft. Hij is door zijn Vader uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in die naam zich zou buigen alle knieën in de hemel en de aarde. En onder de aarde tot heerlijkheid van God de Vader. De rechterhand van God. Dat ziet ook op zijn macht. Daarom zingen we het. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand. Doet door haar kracht de wereld bevouwt door haar kracht Gods volk in stand. Want de Heer Jezus is het hoofd van zijn gemeente. En regeert hij door de kracht van zijn Vader alle dingen. Zo is de Heer Jezus dus gaan zitten in de troon bij zijn Vader nadat hij weer thuis gekomen was. En de opdracht die hij van zijn Vader had gekregen, dat er laatste toe had volbracht. En toch is hij de hemel niet zonder werk. Dat hij daar alleen maar zou zitten en verder niet zou doen. De eeuwigheid lang. Hij blijft bezig. Waarom wel? Omdat daar in de hemel zijn werk nog doorgaat en pas goed begint voor zijn kerk hier op aarde. Want u weet toch ook precies waarom hij verhoogd is? Ja, inderdaad. Om te geven bekering en vergeving van de zonde aan al de zijnen. Die bevoegdheid heeft hij van zijn Vader gekregen. Om als het meerdere Jozef uit te mogen delen. En zoals Jozef aangesteld was door Farao. Om als het ware schatbewaarder te zijn over die korenschuren. Om het volk in tijd van hongersnood te kunnen voorzien. En zo is de Heer Jezus Christus ook aangesteld. Over die hemelse voorraadschuren. Het grote verschil tussen Jozef en Jezus is dat daar in Egypte op een gegeven moment die korenschuren toch leeg waren aan het eind van die 7 jaren. Maar bij de Heere raakt die voorraadschuur nooit leeg. Want hij wordt het van het geven niet armer en van het inhouden niet rijker. En zeg maar wat je nodig hebt. Want je kunt met alles bij hem terecht. Ook jullie jongens en meisjes, ook jullie jonge vrienden. Want het is toch zo eenvoudig, zoals de psalmdichter dat leert. Een van de eerste versies die we denk ik allemaal geleerd hebben. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Uit zijn genade ontvangen wij dan ook genade voor genade. En wat rust gaat eruit. Dat de Heere zit er aan de rechterhand van zijn Vader. Wat een weldaad. Rust. Rust, ja. Dat is eigenlijk in onze tijd een schaars artikel aan het worden, toch? We jachten en jagen wat af. Alles moet nog sneller in steeds korte tijd. Het is geen wonder dat velen over de rand terechtkomen en het op een gegeven moment niet meer aankunnen. Uitgeblust. Langs de kant van de weg terecht zijn gekomen. Rust. Wie kent het nog in zijn of haar leven? Och, en het is niet vandaag voor het eerst, want Augustinus heeft het terecht ook al gezegd. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. Daarom moeten we bij de Heere zijn. Rust. Waar kun je die vinden? Wel, elke zondag. Elke dienst in het huis van de Heere. Want dan zingen we toch ook van tijd tot tijd. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. En een volle beek van welis maakt hier elk in liefde dronken. Rust. Die uiteindelijk overblijft. Voor al Gods volk en kinderen. Rust. In Christus. Hij is immers die grote rust aanbrenger. En wat een zegen. Dat hij dan mag rusten aan zijn middelaarshart. Mag rusten wetende dat je zonden verzoend zijn in zijn dierbaar bloed. En je mag weten dat die enige troost in leven en sterven. Ik ben niet meer het eigendom van mezelf. Maar van die trouwe borg en zaligmaker. Want hij heeft mij gekocht. Vrijgekocht. Uit de slaafse banden waarin de boze mij bekneld hield. De strik brak los. En wij zijn vrijgeraakt, zingt de dichter dan ook. De christelijke gemeente heeft het ook in deze tijd niet gemakkelijk. In midden van al die onrust. In sommige plaatsen wordt die gemeente vervolgd. Het heeft er alles van weg alsof die gemeente ten onder zal gaan. Ook als u ziet hoe de ontkerkelijking in ons eigen land voortgaat. Als wij dan kijken naar wat voor ogen is gemeente, dan zou je het bijna de moed op gaan geven. Maar het gaat niet verkeerd. Het gaat goed, want er wordt niet geregeerd vanaf de aarde. Maar vanuit de hemel. En daarom gaat het goed, want zijn huis moet immers vol worden. En daarom zendt hij zijn dienstknechten erop uit. En als ze hier niet willen luisteren, dan naar ergens anders. Zo gaat het toch. De Heer kan op een gegeven moment de kandelaar ook weer wegnemen. En ergens anders weer neerzetten. Daarom moeten we naar de hemel kijken. Want daar zit onze koning. Aan wie alle machten onderworpen zijn. Dat is de troost van deze hemelvaartdag. Voor de strijdende kerk hier op aarde. Want daar in de hemel. Daar werkt onze koning aan de voltooiing van zijn werk. Hier op aarde. En de komst van zijn rijk. De Heer is opgenomen in de hemel. En zij uitgaande predikte overal. De hemelvaart van de Heer Jezus Christus en de verkondiging van het woord hebben dan ook alles met elkaar te maken. Mogen nooit losmaken van elkaar. De Heer Jezus de hemel in en de discipelen de wereld in. En dat is toch wel iets bijzonders. Want je zou verwachten toen de discipelen de Heer Jezus de hemel in zagen gaan, dat ze daar op die olijfberg zouden willen blijven. En Eva had er ook alle indruk van. Maar de engel die had gaf ze de opdracht om weer terug te keren naar Jeruzalem. En daar te wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. En na de uitstorting van de Heilige Geest 10 dagen later zijn ze de wereld ingegaan. Dat is toch wat? En zeker als je bedenkt dat ze nog maar een paar weken daarvoor achter gesloten deuren waren, dat ze bang waren vanwege de Joden. Dat ze eventueel ook gearresteerd zouden worden en gevangen zouden worden gezet of gemarteld en zelfs gedood zouden kunnen worden. Omdat zij volgelingen van Jezus van Nazareth waren. Ze durfden Jeruzalem toen niet in. En nu gaan ze zelf de wereld in. Ze hebben tenslotte een heerlijke boodschap voor de wereld. De boodschap van opgestane levensvorst. Steeds mag het verkondigd worden, rijke Christus voor een arme zondaar. Hoe kwam dat nu dat ze ineens die angst kwijt waren? Wel, gemeente, er is naar hemelvaart ook heel wat gebeurd in het leven van de discipelen. De trooster is gekomen, de Heilige Geest, om de plaats van de Heer Jezus hier op aarde in te nemen. De trooster die bij zijn gemeente en ook bij de discipelen zou blijven tot in alle eeuwigheid. Dat had de Heer hen immers beloofd. Hij had tot ze gezegd dat ze de trooster konden verwachten in Jeruzalem. En dat is gebeurd toen de Heilige Geest op de Pinksterdag werd uitgestort. De Heilige Geest heeft hen vervuld en heeft hen aangehoord met kracht uit de hoogte. En zo konden ze met het woord van de Heere de wereld ingaan. Hoe zouden ze het anders gekund hebben? Want in eigen kracht zijn we toch nooit in staat om dat woord te verkondigen, gemeente. Kan alleen in opdracht en de kracht van de Heere. Ze predikten overal. Dat was ook in gehoorzaamheid aan de opdracht van de Heer Jezus. Predik het woord aan alle mensen. Niemand uitgezonden. Alle mensen moeten evangelie horen. Als ze dat in eigen kracht hadden moeten doen, was er niets van terechtgekomen. Want nergens onder al die mensen zit er maar één op die boodschap te wachten. Het evangelie van vrije genade is er van huis uit bij niemand van ons plaats. Ook bij jou en bij mij niet. De Heere moet er zelf aan te pas komen om bij ons plaats te maken voor zijn Zoon. Een heerlijke boodschap. Dat zou ik mogen brengen. Ze hoeven nooit te rekenen op enige medewerking of instemming van mensen. Het evangelie van vrije genade is immers voor de Joden ergernis en voor de Grieken een dwaasheid, zegt de apostel. Maar wie gelooft het nu van huis? Toch niemand? Dat was in de tijd van de discipelen zo. Onze tijd is er niet anders. Overal roept het evangelie verzet op. Hoe komt dat, gemeente? Wel, omdat het niet naar de mens is. Als het in betoning van geest en kracht verkondigd wordt naar de willende mening van de Heilige Geest. Maar het wordt anders als die geest in je hart gaat werken. Wat de mensen erover vonden of op reageerden, dat gaf ten diepste niet. Ze predikten het evangelie overal waar ze kwamen. Prediken dat volgens het woord dat het oorspronkelijk wordt gebruikt, de boodschap laten uitroepen door een Neraut. Neraut, jongens en meisjes, die reisden in die tijd op een paard van de ene plaats naar de andere. Als hij dan ergens gekomen was, dan zocht hij het midden van zijn plaats op. En dan zet hij de bazuin aan zijn mond. En even daarna, zodat de mensen gekomen waren om naar die boodschap te luisteren, dan vertelde hij wat hij in opdracht van de koning door moest geven. En dan ging hij weer verder. Hij wachtte niet om te kijken hoe die mensen op die boodschap zouden reageren. Hij wachtte ook niet wat het uit zou werken, wat ze ermee zouden gaan doen. Of ze het er wel mee eens waren. Nee, hij ging weer verder. Naar de volgende plaats. En daar haalde hij diezelfde boodschap. En ging weer verder. Enzovoort, enzovoort. Elke keer weer hetzelfde verhaal. Dat is prediken, gemeente. Niet wat mensen graag willen horen. Waar ze vandaag, zoals je dat wel eens hoort, een fijn gevoel bij hebben en het dan voor de waarheid houden. Dat is heel gevaarlijk, want het gevoel van ons mensen is niet bij iedereen precies hetzelfde, toch? En daarom verlaat ik me maar liever op het vaste woord van God. Je moet er ook niet vragen of ze er wel belangstelling voor hebben, gewoon prediken. Alzo zegt de Heer, net als die herhoudt. En wat houdt het dan kort en krachtig in? Wel, dat wij aangewezen worden als verloren mensen. Maar tegelijkertijd dat er verzoening is in het bloed en de wonden van het Lam Gods. Die boodschap hebben de discipelen als herauten van koning Jezus overal gebracht. Die boodschap is de hele wereld ingegaan. Overal heeft hij geklonken. Er is geen werelddeel op dit moment meer waar het woord niet geweest is. Ook al zijn er wel bepaalde gebieden die nog bereikt moeten worden met het evangelie. Maar in meer dan 100 talen is het woord van God al vertaald. En kunnen mensen die eigen boodschap ook lezen. In hun eigen taal. Ze kwamen met die boodschap, de discipelen. En er werd geluisterd naar die boodschap. Hoe kwam dat? Kwam dat omdat die discipelen en de apostelen later zulke grote redenaars waren? Nee, daarin hoeven we het niet te zoeken, want van apostel Paulus is het zelf bekend dat hij helemaal niet zo'n welsprekend mens was. Of kwam het misschien omdat ze een goede theologische opleiding gekregen hadden aan een of andere goede universiteit, of hogeschool? Nee, als je daar de verklaring voor gaat zoeken, dan zijn we op het verkeerde adres. De Heere werkt mee, staat er. Soms lees ik dat de dienaren van het woord medewerkers of medearbeiders zijn. Maar hier staat het precies andersom. De Heere werkt mee. Wat moet ik daar nou mee? Zo hebben wij dat toch eigenlijk nooit geleerd. Moet ik dat nu verstaan van, ja, in de sfeer van de discipelen deden wat en vervolgens doet de Heere wat en dan maakt dat een één geheel? Nee, dat nooit, want ten diepste doet de Heer het alleen. Want als er op aankomt, heeft hij ons mensen helemaal niet nodig in zijn dienst. Maar hij maakt er wel gebruik van, om zijn evangelie te laten verkondigen. Maar de Heer zet zijn woord kracht bij door de Heilige Geest. Kijk maar hoe dat gaat. Prachtig voorbeeld vinden we daarvan in de handelingen der apostel, bij Filippus. Maar is daar die kamer in? Is hij uit een ver land gekomen? Naar Jeruzalem. En daar had hij gehoopt dat hij God zou kunnen ontmoeten. De God van Israël. Wat een teleurstelling was het voor hem geworden. Hij vond er niet wat hij zocht. Maar hij had toch een boekrol meegenomen. Van Jesaja. En daar zat hij in te lezen. Steeds weer een stukje verder. En op een gegeven moment was hij al bij hoofdstuk 53. En hij begreep er maar helemaal niets van. Waar het over ging. Over lam dat geslacht is. Wat zijn mond niet open doet. Wat bedoelt de schrijver daarmee? Mocht hij dan aan Filippus vragen die door de Heere naar hem gebracht was door die geest. En dan lees ik het zo mooi. Hij had gelezen over het lam dat zijn mond niet open deed. En dan mag Filippus zijn mond open gaan doen over hem die niet zijn mond open deed. En hij mag hem de Heer Jezus Christus verkondigen. En de schriften uitleggen. En dan zien we dat de Heere het geloof in zijn hart werkt van deze kamerling. Het geloof is immers een gave van God. En dan mag hij het beleiden van de wil. En als hij dan gedoopt wordt in geloof, zegt hij dan dat Jezus Christus de Zoon van God is. We zitten ook bij die stopbewaarder in Filippi. Wat een bijzondere nacht was dat geweest. De middernacht waren daar 2 mannen die daar gebonden in de binnenste kerker zaten. Paulus en Silas. Die niet als de rest een beetje zaten te vloeken. Of grote woorden zaten gebruiken. Nee, zij baden en zij zongen. Psalmen tot Gods eer. En dan als antwoord erop begint de aarde te beven. De deuren van de gevangenis worden geopend. En dan is die stokbewaarder, die gevangenisbewaarder, is bang. Want dat zal hem het leven kosten. En dan kan je maar beter zelf een einde aan maken. En hij staat op het punt om dat ook te doen. Maar dan roept Paulus dat hij dat niet mag doen. Dan roept hij uit, wat moet ik doen, mannen, broeders? En dan wordt hij ook opgeroepen om het evangelie te geloven. En de Heere werkt het ook in zijn hart. En hij mag gedoopt worden met heel zijn huis. En dat Paulus en Silas hem overtuigd. Nee, de Heer had het gedaan. En zo gaat het vandaag nog als het evangelie wordt verkondigd. Als we letten op de inhoud van het evangelie en de hardheid van ons hart, dan vraag je wel eens af, zal er iemand geloven? Wie heeft onze prediking geloofd? Zo begint Jesaja toch ook? Prachtig hoofdstuk 53. Maar als we naar boven zien, naar hem die verhoogd is en daar zit aan de rechterhand van zijn hemelse vader, dan zal dat woord zijn uitwerking niet missen. Want het zal niet ledig tot hem weerkeren, maar doen al wat hem behaagt, heeft hij zelf beloofd. De Heere werkt mee. Kan het ook vanmorgen gebeuren, dat een man of een vrouw, een meisje of een jongen, hier het woord van God hoort, zoals hij dat nooit eerder gehoord heeft. En dat een jongen of een meisje leert vragen, Heere, leer ook mij leven, mijn leven in uw dienst besteden. Als je nog heel klein bent, mag je ook bidden. Mag ik van uw grote kudde toch ook een heel klein schaapje zijn? Of iemand die al ouder is, dat hij het mag zeggen. Het heeft de Heere behaagd om zijn zoon aan mij te openbaren. Heeft de dienaar voor het woord het wel gedaan? Nee, de Heere werkt mede. Mag ze vragen. Hebt u in u en jij in jouw leven zo die kracht van de hemelvaart van Christus al mogen ervaren? Bent u door jij en jij daartoe door het woord al overwonnen en aan zijn voeten terechtgekomen? Dan zien anderen dat ook aan ons. De Heer bevestigt dat woord door tekenen die erop volgden. Die tekenen werkt de Heer. Wonderen doet hij om zijn woord kracht bij te zetten, om te onderstrepen. Tekenen die in de verse voorafgaande aan onze tekst zijn genoemd. Gebeuren die dingen vandaag ook nog? Wie zou durven ontkennen? Maar we mogen die tekenen nooit en te nimmer losmaken van het woord van God. Anders zouden we denken dat als er zieken genezen worden, dat het allerbelangrijkste zou zijn. En dat er geen wonderen zouden gebeuren als er geen mensen beter zouden worden. Trouwens, als het woord heerschappij krijgt in jouw leven, dan kan het toch niet anders. Of je gaat toch ook de naam van de Heere prijzen en groot maken. Dan ga je toch ook met een nieuwe tong spreken over de grote daden van God. Zijn dat niet de eigenlijke tekenen dat mensen het beeld van Christus gaan vertonen en zo zijn woord mogen verkondigen? De Heer is opgenomen in de hemel en zijn woord doet zijn werk op aarde. En hij de geest vervult harten en monden van mensen. Een ontzaglijk wonder is dat, gemeente. Als dat woord zo gaat werken in je hart en je leven, dat is de vrucht van de hemelvaart van Christus. Als we zo voor het eerst nog opnieuw echt het nut van hemelvaart leren verstaan, dan gaan we het bidden. Heer Jezus, die uw troon hebt bevestigd in de hemel, richt uw troon ook op in mijn hart. Dat u zo voor mijn leven Heer en Koning mag zijn, Heer Jezus, die uw woord bevestigt in deze wereld. Doet u dat ook in mijn hart. Amen. We gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 110, het eerste vers. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit in troon de rechterhand naast mij, tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot een voetbank zij. Eerste vers van Psalm 110. We zullen gedaan kunnen bidden met elkaar, gemeente. Heere, geef dat wij zo het oog naar boven mogen hebben op u, die aan de rechterhand van uw Vader zit. Het hoofd omhoog en het hart naar boven, want hier beneden is het immers niet. En dat we zo u, met heel ons hart, mogen dienen. Heere, want daar hebt u immers recht op. U hebt ons immers geschapen en niet wij. Om te leven tot uw eer. Dat we zo het nut, de zegen van hemelvaart mogen ervaren in ons persoonlijk leven, Heer. Wat zou het rijk zijn, ook hier in de stad. En ook hier nog toegebracht mogen worden, als een parel gehecht mogen worden aan de middelaarskroon van de Heer Jezus Christus. Uw woord is weer tot ons gekomen. Wat doen wij ermee, Heer? Het is uw woord en als het goed is, als we het geluisterd hebben, niet het woord van een mens. Want wij vallen er immers tussenuit. Het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Anders zou het nooit gekund hebben. U hebt de reden voor uit uzelf genomen. Heer, wij kunnen dat nooit klein krijgen. Dat u naar zulke mensen als wij zijn het willen omzien. En geef dat uw woord zo ook heerschappij mag hebben in het midden van de gemeente hier. En dat straks bij uw wederkomst er niemand achtergebleven zal. Dat ieder tot geloof en bekering mag komen. En die ene naam tot zaligheid mag beleiden. O Heere. Maak zo in uw woord onze gangen en treden me vast. Dat we staande kunnen blijven te midden van alle verzoeking. Te midden van de geest van de tijd die als golven over ons heen komt en ons mee probeert te sleuren. De eeuwige nacht in. Heer, wil zo uw daden groot maken, uw koninkrijk uitbreiden. Dat u wil geschieden in hemel en op aarde. Dat we zo uit mogen zien die grote dag dat u weer terugkomt. Kom Heer Jezus, kom haastig. Als we om ons heen zien zijn er zoveel die u nog niet kennen. Geef dat ook zij nog tot de kennis van uw grote naam gebracht mogen worden. Denk ook de jongeren die elders verblijven op dit moment. En elkaar op kamp zijn, wil ook daar een goede tijd geven. Dat ook het woord in hun leven verdieping mag geven. En het aan u mag verbinden. Met hartelijke liefde en trouw. Ontferm u zo over heel de gemeente hier. Van de jongste tot de oudste. Zegent u de broeders van de kerkraad. In de taak die zij mogen verrichten. Wees ook met onze broeder. Hier als herder en leraar mag zijn, Heere. Wilt u hem toch de krachten vernieuwen. Dat hij die taak toch weer in alles op mag nemen. Maar wij weten niet de weg die u ook met ons als dienstknechten gaat. Maar dat ook daarin het oog op u gericht mag gaan. Wees hem zo nabij met alle die hem lief en dierbaar zijn. Heer, want zonder u kunnen wij immers niets. En zo moeten we steeds weer leren om alles alleen voor u te verwachten. Want de hoop op u beschaamt immers niet. Als de liefde van Christus in ons hart is uitgestort. We mogen het ook weten dat het beste nog komt. Dat u na de dood het leven bereid hebt dat gij ons opneemt in uw eeuwige heerlijkheid. Gaat u met ons mee als we zo meteen weer van hier open te gaan. Wilt u ons geleiden over de onveilige wegen. En dan nog een goede en een gezegende dag schenken. Spaar en bewaar ons. Heb dank voor het feit dat u woord hebt mogen horen en hem mogen verkondigen. Neemt u alle tekorten en gebreken de genadigheid weg. En geef dat zo alles uit mag lopen op de eer van uw naam. die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Amen.